Geweldige zaak. Ik sprak van de week iemand en die zegt, ja, ik heb het idee dat mensen wat gemakzuchtig zijn. Dat mensen het zeggen, waar maak je ze druk over? En toen zeg ik, ja, is het niet zo dat als je van elkaar houdt, dan praat je soms uren over onbenulligheden voor een ander. Maar het is voor jou niet onbenullig, als je van elkaar houdt. Want je bent bezig om elkaar te leren kennen in alle details. En als je nou echt van de Heere houdt, dan geloof ik dat je hem zo wil kennen, wil je alles van hem weten. Te meer nog, dat je er dagelijks mee moet leven. Waar moet uw kracht vandaan komen? Uw kracht komt vanuit het woord. Ik heb vandaag een gesprek gehad, een lang gesprek, 2,5 uur. Waarbij zo'n ontzettende warwinkel bleek in het hoofd van een mens. Dat was gewoon angstig, gewoon angstig. Allemaal eigen gedachten, eigen conclusies enzovoort. Niets van het woord. Dan leef je in een maan. Echt in een maan. Dat is een angstige situatie. Nou, wij kunnen staan op de waarheid van Gods geopenbaarde woord. Zonder alle mogelijke fratsen. Maar dan moet je er wel mee bezig zijn. En u wil daar mee bezig zijn, want u zit op de toerusting. En ik denk, dan moet je toch echt proberen. En ik merk dat aan mijn vrouw. Die is er zeker 3 keer mee bezig of zo met UR in die 2 maanden tijd. Om het te verwerken. En ik denk dat dat een heel goed ding is. Veel beter als bedboekjes. Ik weet niet of u begrijpt wat ik dan bedoel, maar dat zijn gewoon fluddingen van weet ik welke reeks, boeketreeks of zo. Maar daar leer je weinig van, krijg je verkeerde ideeën door misschien wel. Maar als je met een stukje woord van God gaat slapen, dat geeft een rustige nacht. En dat bewaar je voor een maan. Zet je gewoon op je benen. Voor vanavond heb ik een bijlage aan u gegeven. Want ik ben toch bang, als ik hier en daar reacties beluister, dat er hier en daar een klein beetje gedacht wordt, maar dat weten we toch allemaal. Nou, dat is prachtig. Als je het allemaal weet, kan je ernaar gedragen. En daar ontbreekt wel eens wat aan. Dus ik denk, we moeten er toch maar mee bezig zijn. Mijn tijden zijn in uw hand. Wat bedoel ik er nou eigenlijk mee? Nou, even een interruptie. Een bijlage 1. Daar staat, God heeft de tijd in handen. En daar wilde ik vanavond op een ernstige wijze mee bezig zijn. En dat is niet veel nieuws. De Grieken wilden wat nieuws horen. En toen ze een enorm evangelie hoorden, namelijk dat Jezus opgestaan was uit de doden, zeiden ze, oh, laat maar, kom nog maar eens terug. Maar ik dacht dat bepaalde dingen moet je gaan verstaan met je hart. Ik hoorde van zondag een reactie van iemand die ongelooflijk blij was geworden, omdat die voor het eerst verstond de rechtvaardiging door geloof van Abraham, dat het toen al bekend was. En ineens werd dat een open boek. Voor iemand die zat te luisteren en zei, nou begrijp ik het. Al bij Abraham werd er verkondigd de rechtvaardiging door geloof. Later is de wet erbij gekomen. En dan komt Paulus en die brengt die heerlijke waarheid voor de heidenvolken terug. Je kan het 1000 keer horen en niet 1 keer verstaan. Ik zou het fijn vinden voor u, als u verstond wat de Bijbelstudie, mijn tijden zijn in uw hand betekent. Dan gaan we eerst terugkijken. Alleen maar met het oog op morgen. Op morgen. Of volgende week. Als u in een crisissituatie dreigt te komen. Als er iets gebeurt wat u beslist, innerlijk niet accepteert. Op dat moment mag u weten dat mijn tijden zijn in uw hand. Als u je verraden en verkocht voelt door je meest naaste mensen. Mijn tijden zijn in uw hand, heren. Daar komt zo'n ongelooflijke kracht en rust uit. Niet zo gezegd als ik vroeger meemaakte bij islamieten. Ik heb jaren bij islamieten gewerkt en als die tegenslag hadden of zo, dan gingen ze zitten op de hurken. Deden ze niks meer. Snap je? Want dan zeiden ze, Allah wil dat. En ze verzetten geen poot meer. Maar Allah wil dat, dat is mij goed, maar jij begint met die band te repareren. Snap je? Kunnen we dadelijk weer verder rijden. Anders krijgen we vuur op ons. In die situatie waren we dan, hè? Dus ik bedoel, met mijn tijden zijn in uw hand niet een kismetgeloof, een noodlotgeloof. Maar ik bedoel daarmee die actieve geloofshouding. Die weet, mijn tijden zijn in uw hand en ik leef daar naartoe. Dat bedoel ik. Nou, bijlage 1. Laten we maar eens kijken. En dan halen we de Bijbel. Niet halen we erbij, maar die nemen we in ons handtaal en die lezen we. En dan worden bepaalde geschiedenissen duidelijk voor degene die weinig kennis heeft van het Oude Testament. Gelovigen maken veel fouten. Dat is ook goed, dat geeft niet, maar die lezen altijd het Nieuwe Testament. En het is ook goed om het Oude Testament wel eens te lezen. Nou, een kern van wat ik nou bedoel met mijn tijden zijn in uw hand, vind je in het gezegde, God heeft de tijd in handen. God. Degene die alles op zijn plaats zet, weet u wel, heb ik u geleerd. Degene die bezig is alles onder zijn voeten te onderwerpen. En die dat doet door zijn zonen met behulp van de zoontjes. Dat heb ik u geleerd in de naam Aloë. God heeft de tijd in handen. Misschien vraagt u aan God ook wel eens bepaalde gebeurtenissen in uw leven ten goede te keren. Dat is als je in de klem gaat komen. Dan denk je het gaat fout. En dan bid je, al of niet met handen brengen, al of niet met tranen. Maar je wil eraan ontkomen. Heer, keer het ten goede. Omdat u meent dat die niet bepaald naar Gods bedoeling kunnen zijn. Wat is nou de bedoeling als ik zo mijn best heb gedaan en het uiterste van mijn vermogen heb gegeven om een rijbewijs te halen en ik zak. Of zo. Kost toch een mooi bedrag hoor. Zie ik geen enkele zin in. Wat is de bedoeling als ik zo vast op een huis reken en het gaat niet door? Dan zou ik God kunnen bidden om dat af te wenden. Af te keren. Maar het gaat niet door. Misschien vraagt u aan God ook wel eens bepaalde gebeurtenissen in uw leven ten goede te keren. Omdat u meent dat die niet bepaald naar Gods bedoeling kunnen zijn. Ik doe dat niet meer. Omdat ik ontdekte dat volle vrede op een andere manier wordt verkregen. Niet door God te bidden, keer het ten goede. Niet tot God te bidden, keer het ten goede. O Heer, laat het toch niet gebeuren. O Heer, ik kan dat niet accepteren. O Heer, ik wil het heel anders. Krijg je geen vrede van, maar dan ben je in volle opstand tegen zijn handelen in jouw leven. Alles is van God. Maar hij is niet voortdurend aan het werk om mijn tekortkomingen in orde te maken. Want in zijn ogen zijn wij, de zijne, reeds volkomen. Dat is ongelooflijk als je die zin voor jezelf verwerkt. Met heel je bestaan, met al je fouten, ziet God je aan in Christus, volmaakt. Dat is onvoorstelbaar. Als je daar de consequenties uittrekt, dan is dat zo'n ongelooflijke rijkdom. Maar hoe stumper ik ook ben, hij ziet mij in Christus, hij ziet mij volmaakt. Het is 100%ig. Tussen vader en tussen mij. Op grond van wat de zoon heeft gedaan. Ik kan me tekorten voelen. Ik kan voelen ik doe alles fout. Het lijkt of alles tegen zit. Het gaat helemaal verkeerd. Hij ziet mij volmaakt. Dat is een rust, weet u dat? De grote nood bij mensen komt voort uit dat ze zich schuldig voelen voor God, weet u dat? Voelen zich schuldig voor God. Veel mensen zijn bang voor God. Veel mensen lijden aan angsten. Angst heeft te maken met straf. En de volmaakte liefde drijft alle vrees uit, zegt Johannes. En de volmaakte liefde is dat hij is opgestaan. God heeft het werk van zijn zoon geaccepteerd voor mij. Hij heeft mij geaccepteerd. Dat is een ontzettende rijkdom. Want in zijn ogen zijn wij de zijne reeds volkomen. Ik weet nu dat mijn wil niet vrij is, maar vrij lijkt. Want mijn leven is verborgen met Christus in God. God zal Abraham erin rechtvaardigen dat hij Hagar nam en Ismaël verwekte. Want God had Ismaël nodig. Dat is iets hoor. Als je dat terugkijkt, dan zie je dat heel scherp. Maar God had een Ismaël nodig. Hij maakt Ismaël, ook precies als Jacob, tot een stamvader van 12 vorsten. Ik weet niet of dat u die geschiedenissen zo kent, maar anders zoeken we er even iets van op voor degene die dat niet weet. Dan zet u erbij Genesis 16 vers 1 tot 7. En waar letten we dan op? Dan letten we erop dat terwijl die mensjes bezig zijn, is het een God die een plan aan het vervullen is. Dwars door al die onvolkomenheden van mensen heen. Genesis 16, vers 1 tot 7. Voor ons is dat geknoei. Zo zouden wij oordelen. En God was zijn plan aan het vervullen. Genesis 16 staat Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. We zijn in Genesis 16 en in Genesis 12 had God hem beloofd een groot nageslacht. God had een zoon beloofd, maar er komt niks van hoor. En in Genesis 16 staat Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen en ze had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abraham, ga God hem handje helpen. Zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Een heidense gewoonte van een vrouw die wel een slavin had, maar geen kinderen kon krijgen. De slavin was haar persoonlijke eigendom. Als daar een kind bij verwekt, was het haar kind. Ze legt Gods woord zo uit. God bedoelt niet mijn lijf, dat is dood. Ik ben oud, maar God bedoelt mijn slavin. En Abraham luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Hagar en ze werd zwanger, en toen zij zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Een vrouw die geen kinderen kon krijgen, was in het oosten veracht. Nou had zij wel een kind, nou was zij de meesteres. En de meesteres was eigenlijk de slavin geworden. En toen zeide Sarai tot Abraham, de krenking mij aangedaan, komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven. En nu zij ziet dat ze zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw slavin is in uw macht.
Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en ze vluchtte van haar weg. En de engel des Heren. Dat is een hele wonderlijke verschijning in het Oude Testament. De engel des Heren. Trof die weggevluchte vrouw aan bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Sur. En die engel des Heren zeide Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waar gaat gij, waarheen gaat gij? En ze zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En de engel des Heren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engel des Heren zeide tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. En voort zeide de engel des Heren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Ismaël kunt u een streepje bijzetten. Dat betekent God hoort. God hoort. Gij zult een zoon baren. Toen konden ze nog niet een echo maken hoor. Maar hij die de baarmoeder opent, wist wat erin zat. Had er zelf ingebracht, een zoon. Ismaël, God hoort. God hoort zelfs door de kromme handelen heen, want God is met een plan bezig. God heeft de tijden in zijn hand, hè? Het was tijd. Zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem God hoort noemen. Want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen alle zijn. En de hand van alle tegen hem. Als u dat nou goed begrijpt, wat leest u daar nou? Nou leest u een tegenstander van Isaac moet er komen. De Arabische volken moeten komen. Die al die jaren lang een tegenvoet zijn voor dat volk Israël en het in de klem zetten enzovoort. Dat wist Abraham niet. Dat wist Hagar ook niet. Dat wist God. Want de tijden zijn in zijn hand. En toen noemde zij de naam des Heren die tot haar gesproken had. Gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet. En daarom noemt men die put, de put, Lachai, Roy. Zie, hij is tussen Kades en Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de zoon die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. God heeft de tijden in zijn hand. En wat maakt hij van Ismaël? Genesis 25. Dat u het verstaat. De engel had beloofd dat het zo'n talrijk nakomenschap zou worden. Nou, het staat in Genesis 25 vers 19. Dit nu zijn de nakomelingen van Ismaël. Dat moeilijke woord wat ik vorige week heb gezegd, wat niet iedereen meenam. Dit is de toledood. Dat zijn de geslachtslijnen met hun geschiedenis. Die nu gaan komen. Dit is de toledood van Ismaël. De zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard had. Dit zijn dan de namen der zonen van Ismaël, genoemd naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël is Nebajot, voorts Kedar, Abiel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Hadar, Tuma, Jetur, Nafis en Ketma. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen naar hun dorpen en hun tentenkampen. 12 vorsten. Precies hetzelfde getal als later de zonen van Abraham. Het is een evenwaardige tegenpol die God nodig heeft ter vervulling van zijn plan. Want toen al wist God hoe dat in de eindtijd zou gaan spelen. De volkeren rondom, die zullen een schrik zijn voor Jacob. 12 vorsten naar hun volkstammen. En dit waren de jaren van Ismaëls leven, 137 jaar. Toen gaf hij de geest en stierf en werd vergaderd tot zijn voorgeslacht. Tot zover. Wat bedoel ik te zeggen? Mijn tijden zijn in uw hand. God gaat dwars door al dat menselijk gedoe heen. En God vervult daardoor zijn plan. En hier kan je heel duidelijk zien, hè? Wie zet de boom neer van kennis van goed en kwaad? Die zet de Adam niet neer, maar God. Want alleen uit de tegenstelling kunnen we het geweldige zien. En hier komt een tegenstander, volkeren, tegenover zijn volk. En later wordt de zoon der belofte geboren. God zal Abraham erin rechtvaardigen. Als Abraham voor de ogen van de Heere komt, zal hij zeggen dat met Hagar zat niet goed, Heere. Ik heb naar mijn vrouw geluisterd. En de Heere zal zeggen, en dat was wat ik bedoelde. In jouw geval, dat wist jij niet, maar wist ik. Het was mijn tijd. Stensel. Mozes vervulde Gods bedoeling toen hij voor Farao vluchtte en de weg insloeg die God voor hem bestemd had en die hem tot de Heer leidde. U kent de geschiedenis van Mozes vast en zeker. U zou toch nog even kunnen kijken wat de aanleiding was. Was een hele slechte zaak. Exodus 2. Dan is Mozes 40 jaar. Hij is 40 jaar prins geweest. Hij is 40 jaar herder geweest. Dat was 2 x 40. En dan wordt hij 40 jaar leider van het volk door de woestijn. Door die woestijn die hij kende als zijn broekzak. Want daar had hij 40 jaar in rondgezworven. Hij wist alles daarvan. Alles daarvan. Hij wist ook alles van recht, want hij had een prinsenopleiding gehad aan het Egyptische hof. Hoe kwam dat Hebreeuwse slavenjong wat vermoord moest worden? Hoe kwam dat tot het prinsdom? Notabene bij Farao, waar hij later de grote tegenstander van gaat worden, van die troon. Nou, dat ging op een hele ongelukkige manier. Kijk maar, in Exodus 2 vers 11 staat: in die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit als Egyptisch prins tot zijn broeders, de Joden, die slaven waren, en lette op hun dwangarbeid. En toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van zijn broeders sloeg. En hij keek naar alle kanten. En toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. God heeft de tijden in zijn hand. Moest ook een aanleiding hebben. En toen hij op een andere dag uitging, zie, daar waren 2 Hebreeuwse mannen aan het vechten. En hij zeide tot de schuldige: waarom slaat gij uw naaste? 2 Hebreeërs tegen elkaar, gaan we nou krijgen? Deze echter zei: wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denk ge soms mij te doden, zoals ge die Egyptenaar gedood hebt. En toen werd Mozes bevreesd, want hij dacht: voorwaar, de zaak is bekend geworden. En toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midian. Hij vluchtte weg voor de Farao en een vluchtte naar de Heer in de woestijn. En daar vindt de Heer hem, precies op het juiste moment. En daar zat hij neer bij een bron, en de priester van Midian nu had 7 dochters, en ze kwamen juist water putten en vulden de drinkbakken om de kudde van haar vader te drinken. Er kwamen echter herders die haar verjoegen, maar Mozes stond zijn mannetje. Oh nee, maar Mozes stond op en kwam haar te hulp en drenkte haar kudde. En toen ze bij haar vader Reuel, dat betekent vriend van God. Een hele wonderlijke zaak hoor, namen zeggen iets. Ik zie onze dominees, ze zie ik heel peinzend kijken, ze denken, is dat wel vriend van God? Ze ging in gedachten de hele Hebreeuwse Bijbel na en ze lacht nu, dus het is zo. Ja, ik zit hier heel goed, ik zie alles. Nou, als onze dominees het zegt, kunt u het gerust aannemen hoor. Reuel, vriend van God. Zo heet die man. Hij was van zijn vak Jethro. Dat was een titel. Hij heette niet Jethro, hij was Jethro. En hij heette Reuel. Daarvoor lees ik dat alleen maar, dat u dat gelijk even meepakt. En toen ze bij haar vader Reuel gekomen waren, zei deze, waarom zijt ge vandaag zo spoedig terug? En ze antwoordde, een Egyptenaar heeft ons geholpen tegen de herders en bovendien volop voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zeide tot zijn dochter, en waar is die? Waarom heb gij die man achtergelaten? Nodig hem ten eten. En Mozes bewilligde erin bij de man te blijven en deze gaf zijn dochter Zippora, dominesse. Vogeltje, zit ik dan fout? Vogeltje, ja. Aan hem, aan Mozes. En ze baarden een zoon en hij noemde hem Gerson, want, zeide hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En dan gaat het me even om het derde vers, hoofdstuk 3 vers 1, dan heb ik gelijk die titel. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, die Reuel heette, maar Jethro was. Dat was een priestertitel. De Jethro. En Jethro betekent voortreffelijk. Nou, beter kan het niet. Een voortreffelijke vriend van God. De priester van Midian. En die kudde ging hij hoeden in dat gebied waar hij later met die lastige schapen van God doorheen moet. Die maar steeds murmureerde en blerde om water en om manna en zo. En toen weer niet wilde en zo. Abraham, stencil. Abraham verwezenlijkte, zonder dat hij dat wist hoor, Gods plan toen hij Sarah zijn zus noemde. Was niet waar, het was zijn halfzus. Maar hij zei bij een gelegenheid, het is mijn zus. Hier bij Abimelech. In Genesis 20. Abraham nu brak vandaar op naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Sur en vertoefde als vreemdeling in Gerar. Daar Abraham van zijn vrouw Sarah gezegd had, zij is mijn zuster, want die was zo knap dat hij dacht, als ze die zien, willen ze er hebben, en als ze dan weten dat het mijn vrouw is, doden ze mij. Dat was zijn overlegging. Als ik nou zeg, het is mijn zus, dan red ik mijn leven. En daar Abraham van zijn vrouw Sarah gezegd had, ze is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sarah weghalen. Maar God kwam desnachts in een droom tot Abimelech, die koning, en zeide tot hem, zie, gij zijt een kind des doods, opdat ge die vrouw genomen hebt, want ze is gehuwd. Abimelech nu was niet tot haar genaderd. En hij zei, de Heere, zult ge dan een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf niet tot mij gezegd, ze is mijn zuster? En ze heeft zelf ook gezegd, hij is mijn broeder. In onschuld mijns hart en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. En God zeide tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld uw hart gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Anders was het volk uit hoererij geboren. God heeft tegengehouden dat er tegen mij gezondigd werd. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. En u, breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Dan zal hij voor u bidden, opdat gij in leven moogt blijven. Maar indien gij haar niet terugbrengt, weet dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwe. En de volgende morgen vroeg, riep Abimelech al zijn dienaren en bracht dit alles te hunne kennis. En de mannen werden zeer bevreesd. Voorts riep Abimelech Abraham en zeide tot hem, wat hebt gij ons aangedaan en waarin heb ik tegen u gezondigd dat ge over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. Ook zeide Abimelech tot Abraham, wat hebt gij beoogd toen ge dit deed? En toen zeide Abraham, ik dacht, wellicht is er geen vreze gods in deze plaats. Ze zullen mij doden om mijn vrouw. En bovendien is ze werkelijk mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En ze is mij tot vrouw geworden. En toen God mij uit mijn vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar, dit zal de liefdedienst zijn die gij mij bewijzen zult. Zeg van mij, op elke plaats waar we komen, hij is mijn broeder. En toen nam Abimelech schapen en runderen, slaven en slavinnen en schonk die aan Abraham en gaf hem zijn vrouw Sarah terug. En Abimelech zeide, zie, mijn land staat voor u open. Vestig u waar het u goed dunkt. En tot Sarah zeide hij, zie, ik geef aan uw broeder 1000 zilverstukken. Zoengeld. Zie, dat zal voor u de ogen bedekken van alle die bij u zijn. En ge zult gerechtvaardigd zijn, ja, in elk opzicht. En toen bad Abraham tot God. En God genas Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat ze baarden. De Heere had namelijk elke moederschoot in Abimelechs huis toegesloten, ter oorzake van Sarah, de vrouw van Abraham. God zegent Abimelech, al dat kromme gedoe is alleen maar op tijd van de Heere. En hij werkt er dwars doorheen zijn heil uit. Stensel, in de natuur zien wij dat alles een juiste tijdstip heeft. Voor het opgaan der zon en der maan, voor eb en vloed, voor zomer en winter, alles vindt op zijn tijd plaats. Het uur van geboorte en het uur van sterven, die wij niet in handen hebben. Dat is nog geschreven voor de euthanasie. Ik denk er graag aan dat Farao's dochter op tijd ging baden en het kind Mozes op tijd ging huilen om gevonden te worden. Want God had Mozes nodig en beschikte alles tot zijn redding. Die ongelofelijke zaak hoeven we toch niet te lezen. Exodus 2 vers 6. Het kindje in het biezenmandje wat gedood had moeten worden en neergelegd wordt bij de plaats waar de prinses ging baden. En ze doen het kistje open en het kind huilt. Precies op tijd, precies op tijd. Een schreeuw die alle moederlijke gevoelens in de prinses wakker maakte. Ze herkenden het kind als van een Hebreër en ze adopteerden het. En dan kreeg ze opvoeding aan het hof. Precies op tijd. God heeft de tijd in zijn hand. Geen seconde te vroeg, geen seconde te laat. Precies op tijd weerklonk de stem van de hemel, die het mes, dat reeds in de lucht zwaaide om Isaak te offeren, tegenhield. Geen minuut te vroeg. Geen seconde te laat. Zo was het voor Saulus het juiste moment op de weg naar Damascus. U weet waar Saulus die ging een kromme weg, hè. Hij doodde alle die van de weg waren. En dan gaat hij naar Damascus. En als de Heer hem dan ontmoet, dan gaat hij naar de rechte straat. De rechte straat, de juiste straat, de goede straat. In dat straatje moest God hem hebben. Precies op het moment. Terwijl hij zijn handen wilde uitstrekken naar de gemeente van God. Petrus schoof op tijd aan om zijn handen te warmen bij het vuur. De haan zou immers ook op tijd kraaien. Gij zult me 3 keer verloochend hebben voor de haan kraait. En Petrus die wist er allemaal niks van, wist er niks van. Hij werd alleen met die vreselijk bepaald dat hij daar een ooggetuige kon zijn op een afstand veilig. En op het moment dat hij aanschoof om zijn handen te warmen, begon de eerste verloochening en de tweede en de derde. En toen kraaide de haan. En hij ging naar buiten en hij weende bitter. Hij wist met zijn nood geen raad. Precies op Gods tijd verloochende die en kraaide de haan. En ging hij naar buiten en hij stikte in zijn verdriet. Er staat in de Bijbel, ik meen. En hij weende bitter. Het was nacht. Hij weende bitter. Er komt een moment dat Petrus dat in Gods licht ziet. En dat dat bittere wenen op dat moment tot een stralende lach wordt. Want dit was de tijd in Gods hand. Dat wist Petrus niet. Als je nou die dingen terugziet in de geschiedenis, hè, dan kan je ze ook terugzien in je eigen leven. Hè? Wat zitten we dan te meieren met onze oude zonden? Of de dingen die we verkeerd gedaan hebben? Waar zijn we mee bezig feitelijk? Want ook ons leven was in Gods hand en hij handelde precies op tijd. Dwars door onze fouten heen. Dwars door onze zonde heen, door ons geknoei heen, handelde hij. Dat is wat ik u wil leren. Anders dan kan u wel zeggen, ja, ik kende die geschiedenis al. Maar kan u het ook toepassen in uw leven? Komt daar nog bovenop dat we gedoopt zijn? Wij die tot geloof zijn gekomen, meeste van u, hebben erkend dat hij u doodstierf, die zijn ook nog gedoopt. Waar haal je het recht vandaan om ooit nog te spreken over het verleden? Alsof er iets mis is gegaan. Dan weet je nog maar heel weinig van onze boodschap. Maar de tijden zijn in Gods hand. Hij handelt door dat menselijk geknoei. Hij handelt door die zonde heen. Op de seconde. Daarom kan je ook nooit achteraf zeggen, wat heb ik toch gedaan? En iedere keer opnieuw terugkeren naar al die haken en die wonden die er waren. God had dat in jouw leven nodig. Dat het verkeerd ging. Heel anders dan jij je voorstelde. God wil niet dat Petrus zich kapot schaamt dat hij hem 3 keer verloochend heeft. Dat wil God niet. Maar Petrus zal moeten leren, ik verloochen u, Heer. En toch was het in uw hand en naar u bedoelen. Dat moet Petrus ontdekken. Dat moet Judas ontdekken. Die de zonde der zonde bedreef toen hij de heilige zoon van God verraadde. Op een dag moet hij ontdekken dat dat een gerechtvaardigde zonde is. Want zonder bloed is er geen vergeving. En was er niet van de Christus geprofiteerd, heeft hij toch zelf steeds gezegd, of Jesaja zei het toch al, moest gaan om leven te wekken. Kijk, dat bedoel ik met de tijden zijn in Gods hand. Als je jong bent, heb je nog een kort stuk leven achter je, en er kunnen al vreselijke fouten zitten, hoor, die levensbepalend zijn, dat kan. Mogen we achteraf weten, het was Gods handelen door mijn leven heen. Dat is een ongelooflijke zaak. En dan moeten we dadelijk leren kijken naar de toekomst natuurlijk. Want kunnen we nou maar Gods water over Gods akker laten lopen? Het is toch zijn handelen door me heen. Dan ga ik zitten. Dan versta je het niet voor de toekomst. Maar dit erkennend is de soevereiniteit van God erkennend. Dat is met al heel mijn weten, met mijn geloof, met dat wat ik heb uit de openbaring, een positieve geloofshouding innemen die zich uitstrekt om zijn wil te vervullen. Dat is mijn kant. Als ik dit ga ontdekken. Dat is niet van alles is toch. Dat is wat die momentaan doet. Die zegt het is kismet. Kan me toch geen vinger verroeren. Nee, ik strek me uit naar die God. En ik zet me in de houding naar dat wat zijn openbaring mij zegt voor de toekomst. Wetend dat als ik faal, als ik tekort kom, als ik val, als ik opsta. Hij heeft de tijden in zijn hand op de seconde. Geen seconde te vroeg, geen seconde te laat. Dat bedoel ik met dit stukje geschiedenis. Ik had misschien wat meer kunnen lezen, maar Petrus schoof op tijd aan om zijn handen te warmen bij het vuur. Dat is onvoorstelbaar, weet u dat? Op dat moment, precies op die seconde, keek ook die dienstmaagd naar hem. En kon de mond niet houden en zei, jij hoort er ook bij. Ik heb jou gezien, geloof ik. Ja, precies op de seconde. Dat is dat enorme. We gaan onze weg biddend. Ik weet niet of u dat, ja, ik had toch dat gesprek vandaag. De man zei toch, ik bid de hele dag, denk ik. Ik bid niet meer woorden, maar ik bid de hele dag, denk ik. En dat zal een ervaring zijn van veel mensen. We bidden de hele dag. We zijn heel de dag met de Heer bezig. Nou, Heer, ga uw gang dan maar. En nou zijn al die missers enzovoort, zijn uw heilshandelen, maar ik strek me uit naar dat wat ik van u weet. En u wil dat ik een recht pad maak. Ook met mijn slappe knieën. Dat is mijn geloofshouding. Ik ga in mijn stoel zitten en zeg, het komt wel. Als de Heer het tegen me zegt, als ik hem duidelijk maak, als het werk het vraagt, gewoon nog de verstand. Ga naar de aker. Dan ga ik naar de aker. Het kan zijn dat ik op de hoek iemand tegenkom. Die van Gods wegen precies op dat moment mijn pad kruist. Het kan zijn dat ik nooit meer bij de aker kon. Want ik moest dat pad kruisen. Dat is kan. Ik had een geloofshouding en ik meende dat ik mijn werk moest gaan doen. Niet te weten dat de Heer een verrassing onderweg bereidde. Of een tegenvaller. Kan ook. Op de seconde. Kan niet ontlopen. Dan valt er een stuk spanning. Kan er van je afvallen. Als je dan weet dat het een God des heils is. De almachtige is. De soevereine God is. Die zo persoonlijk met je bezig is. Dat is een geweldige zaak. En het uur van mijn geboorte was bepaald. Niet door mijn vader en moeder. Maar door de Heer. En het uur van mijn sterven is bepaald. Niet door de dokter. Maar door de Heer. Dat zijn enorme zaken zijn dat. En dan kan ik hardlopen en ik kan langzaam lopen. Ik kan weet ik wat gillen. Daar ga ik naartoe. Met die God durf ik op daar naartoe. De Emmausgangers, zegt Stenzel, ontmoeten verleden tijd hem op tijd. Omdat God het zo wilde. Zij waren die twee die onmiddellijk zouden terugkeren en zouden zeggen dat hij wel was opgestaan, dat had het zelf gezien, toen hij brood met ons brak. Want voor die vrouwen die soms vroeg waren geweest, hadden ze al gezegd, vrouwenpraat, kletskoek. Oude wijvenpraat staat er geloof ik. Het was heel lelijk van de broeders om dat te zeggen tegen die mevrouwen. De Emmausgangers ontmoeten hem op tijd, omdat God het zo wilde. Als u het wil nakijken eventueel, Matthäus 24, vers 13 tot 35. Het is fijn hoor, om te kijken hoe God ingrijpt. En hoe God het uitwerkt. Hij, zegt het zendsel, had zelf de wekker gesteld voor het moment van de opstanding. zodat de vrouwen in een licht graf zouden kunnen kijken. De Heer is waarlijk opgestaan. Waarlijk betekent lichamelijk. Graf was leeg. De Heer is lichamelijk opgestaan. Niet, het is echt gebeurd, dat zeg ik niet. Maar hij is lichamelijk opgestaan. Het graf is leeg. Dat is een geweldige zaak, hè? Wat zouden deze overwegingen ons rust en zorgeloosheid kunnen geven in deze voortjakkerende wereld? Als we nou eens heel diep beseften dat mijn tijden in zijn hand zijn, of dat God de tijden in zijn hand heeft. Wat zou dat een rust kunnen brengen? Als we daarin niet gaan zitten, maar een juiste geloofshouding innamen. En ons uitstrekten naar wat we geloven dat Hij van ons verwacht. Waar Hij ons kracht vergeeft. Wat zou dat ons geloof kunnen versterken? En daar wil ik dat u graag dan dat woord bij zet. Geloofshouding, hè? Actief. Geloofshouding. Wat die Maleise mannen deden, die jongens die bij me waren. Als je in je eentje op een gevaarlijke bergweg zit en je reed een lekker band, dan gingen ze naar zitten kijken, op de hurken. Kismet, Allah wil het. Ja, maar ik geloof dat Allah wilde dat ik wegging. He? Niet passief. We geloven niet in een noodlot, maar in een handelend God. Wat zou dat ons geloof kunnen versterken als wij ons ervan bewust waren dat Hij onze schreden leidt? En dat wij dat niet weten waarheen, en dat daar nou net de spanning in zit van ons mens zijn. Ik weet niet waar de Heer me over 10 minuten wil hebben. Ik weet het beslist niet. Vandaar dat het een zaak is om je naar uit te strekken, naartoe te leven. En als de 10 minuten voorbij zijn, dan kijk ik terug en zeg ik, daar wilde de Heer me dus hebben. He, niet zitten, maar actief. Dat Hij onze schreden leidt en dat onze tijd in zijn hand is. En alles om ons heen, onder zijn macht. Jammer. Feitelijk had ik daar moeten zeggen, onder zijn almacht. Resorteert. Onder zijn almacht resorteert. We zitten dat te zingen, weet u wel, dat is een fijn lied van Michael Jackson of zo. Hij heeft de hele wereld in ons hand, maar dan denken we dat hij ons eruit laat vallen. Snap je, en dat bedoel ik nou. Alles in ons leven, alles in ons leven, gebruikt hij voor zijn plan. En als je dat gaat ontdekken, dan vraag je niet meer, Heer, wil u het een beetje veranderen, enzovoort. Maar dan zeg je, Heer, gaat uw gang, en dat is die vrede die bedoeld werd in het begin. Ik denk, dat moeten we eerst vaststellen, want anders heeft de Bijbelstudie, mijn tijden zijn in uw hand, weinig zin. Want dat was een gebed van David. Die beleed dat, en dat zou onze belijdenis kunnen zijn. O Heere, als de zee hoog gaat, als de duisternis diep is, als je je verkocht en verraden voelt, waarom zeg ik dat steeds? Omdat ik dat als situatie getekend heb, als achtergrond voor Psalm 31. De mensen die hij bevrijd had van Kehila waren in staat hem uit te leveren aan Saul. En dan zegt hij dat de Heer zijn rots is, weet u nog wel, zijn vesting. Mijn tijden zijn in uw hand, maakt de vijand niet uit, maakt Saul niet uit, maakt u uit. Alleen, daar zouden we naartoe moeten. We zouden het in de situatie waarin we het moeilijk hebben moeten leren beleiden. Begrijp u? Daarvoor zitten we op toerusting. Alles wat op u afkomt, alles wat u tegenvalt, alles wat lijkt dat u het niet dragen kan. Je kan bidden en smeken, je kan gillen, je kan er alle broeders bij halen, je kan op je buik kruipen. Geen seconde te vroeg. De Heer heeft een tijd ervoor. Hij belost precies op tijd. Precies op tijd. Precies op tijd. Ik heb het in mijn leven heel diep ervaren, niet één keer, maar meerdere keren. En je roept in de duisternis en je denkt, het kan niet dieper. En je denkt, nou komt het over mijn lippen. Je houdt je vast aan woorden van God, dat hij niet boven je vermogen zal verzoeken. En je denkt, hij doet het toch boven vermogen. Maar God heeft de tijd in handen. De tijd van verlossing. Precies op tijd. Daar wordt hij helemaal niet nerveus van. God heeft de tijd in handen. En ik heb geleerd, dat oefen je dan. Hè? In kleine dingen kan je dat oefenen. Hè? Heel dat geloof is oefenen hoor. Kan ik u wel zeggen. Je moet oefenen om dood te zijn. Tegen beledigingen. En ik was laatst bij iemand, daar heb ik dat 4 jaar geleden plastisch tegen verteld. Heb ik ook wel eens gedaan. En die begreep het nu 4 jaar later pas. Maar als er iemand ligt opgebaard en je zegt iets lelijks ervan, dan gaat de kist niet open, ze komt niet recht overeind en zegt, wat zei je van mij? Dat doen alleen gedoopte mensen. Maar dode mensen zijn dood, wat je ervan zegt. En dat is onze situatie, ons belijdenis. We zijn met hem begraven, we hebben ons lichaam des vlees afgelegd en zijn dood. We zijn dood. En toch leven we, dat is stomme verwondering. Christus leeft in mij. En in bepaalde situaties moet je oefenen met kleine dingen, met kleine beledigingen. Weet je wel? Dan kan je later die grote beledigingen hebben. Dat is met alles. Mijn tijden zijn in uw hand, moet je oefenen. Moet je oefenen als je in duisternis bent. En snakt naar verlossing. Heere, u begeeft me niet, u verlaat me niet, Heer. Heer, het is nog niet uw tijd. Ik weet het, Heer. U zal op tijd zijn, Heer. Maar het is bijna niet meer te dragen. Toch weet ik. Mijn tijden zijn in uw hand. Daar gaat het alleen maar om. En hoe kan ik dat weten? Ik kan weten door terug te kijken in de geschiedenis. Ja, in de heilsgeschiedenis. Heilsgeschiedenis. En dan weet ik het voor de toekomst. Wij die zijn plan kennen. We gaan verder met de Bijbelstudie. Nog een kwartier. Op bladzijde 2. Daar pakken we de les van de vorige keer op. Bladzijde 2. Een en laatste alinea. Daar waren we bezig met de angst voor de stilte. We hadden het gehad over de vrede en de harmonie en tegenhanger onvrede en disharmonie. En hoe is dat alles gekomen terwijl het in de Hof van Ede zo'n rust ademde? He, daar waren we mee bezig. Nou, we hoeven daarvan niet de geschiedenis van de Hof van Ede te vertellen. Die kennen we allemaal al te goed. Toch hebben we hem de vorige keer gelezen. Hè? Alleen om u even te laten luisteren, het lijkt of alles stil stond. Rust, vrede. En de Heere wandelt in de Hof. En Adam en Eva zeiden geen dank u wel. En daar moest nodig wat aan gebeuren. Ze kenden hun rijkdom niet. De aanwezigheid van de Heer. We hoeven daarvan de geschiedenis niet na te vertellen. Die kennen we allemaal maar al te goed. Satan, tegenstander. Moet u altijd een beetje omdenken, hè? Satan, tegenstander. En duivel, dat is die het door elkaar gooit allemaal. Hè? Zodat je niet meer weet wat goed of kwaad is. Satan, tegenstander. Was Eden, heb ik u gezegd, het woord mag ook betekenen beelden, hè? Luxe. Eden. Was Eden binnengedrongen en met hem de zonde en de dood. En daarmee wordt het ons ineens duidelijk dat deze beide namen, zonde en dood, moet u erbij zetten hoor, want het is niet duidelijk in het zinsverband, de factoren inhouden die tijdgebrek of tijdnood als lijden over ons brachten. Factoren weet u waarschijnlijk wat het betekent, want u slaat al om. Maar het is een hele tijd geleden dat u iets in factoren moest ontbinden. Ik denk dat u het niet meer kan presteren. Maar u kent wel een heel simpel sommetje, hè? 6 maal 2 is 12, hè? 6 en 2 zijn de factoren. Ja, het hoofd van de basisschool knikt. En dan is het product is 12. Dat is product. Dan moet je heel even weten, want zonde en dood, dat zijn de factoren. Welk product levert dat? Tijdgebrek als lijden. Sterveling. Dat wou ik u alleen aan de hand van zo'n simpel rekensommetje duidelijk maken. Hè? De factoren vermenigvuldigd leveren een product op. Zonde en dood drongen binnen in Eden. En het product daarvan, het resultaat daarvan, was tijd, nood als lijden. Tijdgebrek als lijden over de mens. Bladzijde 3 bovenaan. Gij zult tot stervend zijn.